Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad ook voor u de volgende mededelingen. De heer Roos is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mevrouw Schipper is uit het ziekenhuis gekomen en tijdelijk verhuisd naar het verzorgingshuis De Nachtegaal, Mezenhof 1 in Sjanoos. Op deovolente 20 april treden in het huwelijk Martijn Bakker en Anke Baai. De kerkelijke bevestiging van een huwelijk zal plaatsvinden om 14:45 in de gereformeerde gemeente te Tolen. De dienst wordt geleid door dominee De Jongste. Meer gegevens vindt u op de publicatieborden. De belijdenis en doopdienst morgen op tweede paasdag begint om 9:30. Tevens is er koffiedrinken na de dienst. Het aangekondigde koffiedrinken dat normaal op 30 april zou plaatsvinden gaat niet door. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En na de preek is er een extra paascollecte. In tegenstelling tot wat in en om staat, zal in verband met het overlijden van de schoonmoeder van de dominee in deze dienst voorgaan dominee J. de Jong uit Sliedrecht. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere der Heerscharen die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genadig, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u al rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van oud, zijn troon en woning. Kom gemeente, willen we samen deze dienst gaan vervolgen en gaan zingen uit psalm 68, daarvan vers 16 en ook vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 16 en 17 uit psalm 68. gemeente willen we ons ook deze zondag ook stellen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en daarna zingen uit Psalm 119 vers 8. Ik zal o God bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Het achtste vers uit Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken voor hetgeen dat boven in de hemel is, nog voor hetgeen dat onder op de aarde is, nog voor hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde naar het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus, willen we ook zijn woord met elkaar openen en daarmee de Bijbel, de schriftlezing gaan lezen en wel uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 20, Johannes 20, en we lezen deze morgen de versen 1 tot en met 10, Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij neerbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst door het graf gekomen was en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover de lezing uit het woord van God. Willen wij er nu samen de Heere bidden om zijn zegen over de verkondiging van het woord, laten wij bidden. Heere getrouwe, almachtige en grote God in de hemel, hoe groot, hoe machtig bent u. Eens hebt u gesproken, Heere, er zij licht en er was licht. En zo op uw goddelijk woord, Heere, hebt u heel de aarde geschapen, met alles wat daarin is. Hebt u ons mensen geschapen naar uw beeld. En Heere, en dat is eigenlijk nog groter wonder. U hebt nog eenmaal gesproken. Gesproken in de hof van Jozef van Arimathea. Toen u uw zoon riep en deed opstaan uit het graf, waarin hij op die vrijdagavond door vriendenhanden gelegd was. De dood overwonnen. De Satan het nakijken. U, eeuwige God, de grote, de almachtige overwinnaar. En is het, Heere, niet van daaruit dat wij ook op deze zondagmorgen en tot hiertoe telkens weer op de eerste dag van de week als gemeente mochten en mogen samenkomen rondom uw woord, het woord van de sprekende, het woord van de eeuwig levende God die de dood en die de machten van de dood heeft overwonnen. En die daarmee de dood heeft teniet gedaan. Heere, zo is Pasen voor de mensen niet begonnen. En zo is het ook lang niet altijd voor ons, Heere. Het kan Pasen zijn omdat die datum het aangeeft in onze agenda, op onze wandkalender, in onze dagboeken die we lezen, 's morgens of 's avonds. Maar dat is nog wat anders, Heere, dan ook daadwerkelijk Pasen in het hart. Maar Heere, nou bent u die almachtige God die dat ook kunt en wilt werken. Voor het eerst en zelfs weer bij vernieuwing. Want ook al mocht het Pasen worden in hart en leven, Heere. Zeker, dan mag er in beginsel zijn dat nieuwe leven, dat leven uit u. Wat u, o Heere Jezus Christus, in uw dood en kruisiging, in uw vloek die u gedragen hebt, maar ook in uw opstanding verworven hebt. Maar u kent ook de strijd van hen die mogen delen in dat nieuwe leven. En wat hebben zij het nodig, Heere? De telkens weer bij bepaald, bij stilgezet te worden. Dat ze mogen leven uit Pasen. uit uw overwinningskracht. En we denken er ook aan, Heere. En soms, dan gebeurt dat bij deze, dan gebeurt dat bij gene, dan worden we er ook heel direct mee geconfronteerd. Pasen geweest. En wij missen onze geliefden. Wij moeten ze loslaten. Als de dood gekomen is. Zo denken wij in bijzonder, Heere, ook aan alle rouwdragenden. Wij denken aan de familie van Poelgeest, die de afgelopen week hun vader en opa hebben moeten grafwaarts dragen. Maar Heere, naar wij vernamen, mocht er ook iets anders gezegd worden. Niet vanuit de mens, Heere, maar vanuit het machtige werk wat u gedaan hebt. En waar u werkt in het hart en leven van een mensenkind, Heere. O, daar mag er ook veel wegvallen. Dan missen wij onze geliefden. Dan staren wij ze na en zitten soms met tranen in de ogen. Verdriet in het hart. Je zou nog zoveel willen zeggen. Nog zoveel willen vragen. En het is voorbij. Maar Heere, wat is het rijk als wij onze geliefden ook mogen weten in uw doorboorde handen. Het leven mij bereidt. Zo denken we ook en wij dragen hen daarmee op. Het gezin van de predikant van deze gemeente. Dominee van Kampen, zijn vrouw, hun kinderen en de verdere familieleden. In dit zo onverwachte verlies en heengaan van de moeder, van mevrouw van Kampen, van de oma, van de kinderen. Heere, als u ook daarin spreekt, wat zullen wij dan zeggen? En toch, wij mogen met onze vragen, met ons verdriet, met onze pijn, ook om dit plotselingen heen gaan, mogen wij tot u komen. Juist ook op deze bijzondere dag, Heere. Het is Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. Heere, mag dat door alles heen, nochtans ook leven, in het hart van onze broeder en collega, van zijn vrouw, van zijn gezin, van allen die weten wat verdriet en wat rouw is, ook hier in het midden van de gemeente. Leert u ons, Heere, over de dood en het graf heen zien tot u. En wij beseffen het, dat kunnen wij nooit in eigen kracht. Maar dat is nou het wonder wat u wilt werken, Heere. En waar u ook de troost wilt geven, immers, hoe machtig rijk, mag het ook verwoord worden in het leerboek van de kerk. Dat het toch zo geweldig is dat u bent opgestaan, o Heere Jezus Christus. Dat u de eersteling bent die dood en graf hebt overwonnen. En die daarmee ook onze schuld, waarmee wij voor u niet konden en niet kunnen bestaan, in het graf hebt achtergelaten. Ik leef, hebt u gezegd, en gij zult leven. En Heere, dat is nou het machtige wonder wat u ook door middel van de prediking van het woord wilt werken in de harten van jongeren en ouderen. En wat u soms ook in de strijd en de aanvechting van het leven wilt versterken. Ik leef en gij zult leven. En zo mag het ook het teken zijn voor al uw kinderen hier op aarde. Dat de dood en het graf zijn overwonnen. O zeker, het kan soms nog die koning zijn, de laatste verschrikking. De laatste vijand die teniet gedaan moet worden. En hij kan soms zo machtig lijken. En toch is die niet almachtig, ook al ontrukt die ons onze geliefden. Omdat u, Heere Jezus, koning der koningen, koning der ere, leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En van die grootheid mochten wij samen ook zingen, gij koninkrijken, zingt Gods lof, ja Heere. Dan mag er ook door de tranen van het verdriet en van het gemis en van de rouw heen gezongen worden, tot verheerlijking van uw naam. Ook al kunnen wij u niet begrijpen in uw weg, Heere. Nochtans, gaat u door en neemt u mee in de zegenwagen achter u aan allen, die u kocht met uw bloed. En dan mag er ook troost zijn, Heere, in alle zorg en verdriet van dit leven. En zo kunnen we ook aan u opdragen onze zieken. En we denken daarbij in het bijzonder ook aan mevrouw Stokman, die een ernstige operatie in het ziekenhuis zal moeten ondergaan. Heer, wilt u haar daarin ook ondersteunen en nabij zijn. Vanuit uw opstandings- en overwinningskracht, ga met haar mee. Sterk en ondersteun haar. Zo denk ook aan mevrouw Schipper, die een moeilijke weg gaat, Heere, van het ziekenhuis naar een verpleeghuis. Sterk en ondersteun haar. Moog u ook danken met de heer Roos die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt bewaard, u hebt gespaard. Zo, Heere, met en in u de opgestane Christus kunnen we ook ons huwelijksleven beginnen. En zo bidden u ook voor Martijn en Anke die elkaar deze week het ja-woord hopen te geven. Heere, gaat u met hen mee, gaat u ze voor en leer ze steeds weer opnieuw en ook allen, alleengaanden en die het huwelijk met elkaar mogen zijn, leer ze te leven uit die opstandingskracht en genade van u, de Heere Jezus Christus. Zo mogen ook opdragen hen, Heere, die morgen hun ja-woord hopen uit te spreken, in de dienst van belijdenis waarin ook het sacrament van de heilige doop bediend mag worden. O Heere, gaat u ze voor en mogen zij volgen in uw spoor. Zo mogen u ook vragen, neem weg, Heere, alles wat ook in deze dienst in de weg kan staan. En ook al is het niet onze eigen dienaar van het woord, al is het een gastpredikant, Heere, mag alles wegvallen. En dat zal u, in uw opstandingskracht en heerlijkheid, centraal mag staan. En dat zal onze harten, van de kinderen, van de jongeren, van de ouderen mag raken. En zo ook, Heere, vanuit dat machtig evangelie, dat u de overwinnaar bent over de macht van de zonde en de dood, dat geloofd en beleden mag worden tot verheerlijking van uw naam. Sterk en zegen ook allen die een taak hebben tijdens en rondom deze eredienst. Wees met hen die op de kleine kinderen passen. Zegen ook hen die met ons verbonden zijn, Heere. In zorg, in ouderdom, in moeite soms. Wees ze nabij. Verheerlijk uw naam. Uit genade. Om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de offerander. En we gaan dan met elkaar zingen uit Psalm 30, Psalm 30, en wij zingen van deze psalm vers 3, Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft, vers 4, perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd geboet, tot naar gejammer en geklag, nauw reist des morgens, vroeg de dag. En vers 8, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. 3, 4 en 8 uit Psalm 30. Gemeente, wij mogen u vanmorgen het paasevangelie bedienen vanuit het met elkaar gelezen bijbelgedeelte. En dan noem ik u daaruit de volgende tekstversen, Johannes 20 vers 3 en 4. Johannes 20 vers 3 en 4. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En dan vers 6 en 7. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder, afzonderlijk, in een andere plaats, samengerold. De boodschap van het lege graf. Gemeente, het evangelie, de boodschap van Pasen, van de opstanding van de Heer Jezus Christus, begint anders dan wij misschien aanvankelijk gedacht zouden hebben. Want in de vroege morgen van die eerste dag, op die eerste dag van de week, die eerste paasmorgen, luiden er geen klokken in de hof van Jozef van Arimathea. En bij dat geopende graf worden die eerste paasmorgen aanvankelijk nog geen paasliederen gezongen. Geen liederen van de overwinning over de dood en het graf, zoals de Heer Jezus Christus dat betoond heeft. Er is geen blijde stoet die de vorst van Pasen tegemoet treedt. Nee, het is veel eer wat we ook horen in de vroege morgen van die eerste dag van de week. Schrik, angst, verdriet. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. Ze hebben hem gestolen. Jezus is weg. Zo begint gemeente Pasen voor de volgelingen, met name de discipelen en de vrouwen rondom de Heere Jezus. Schrik, angst, ontzetting. Weet u, gemeente, op die eerste paasmorgen denken we veel eer aan die woorden van de profeet: de herder is geslagen, gekruisigd, gedood, en de schapen van de kudde zijn verstrooid. En wat betreft het hevige rumoer van de Goede Vrijdag, want er was nogal wat rumoer op die dag, en er heeft nogal wat geroep en geluid geklonken op die dag. Wat betreft het rumoer van de Goede Vrijdag, heerste nu eigenlijk alleen nog maar stilte. De stilte, zoals die je doorgaans al tegemoet komt, ook vandaag toch nog, als je een kerkhof, een begraafplaats betreedt. De stilte van de dood. De stilte van het graf. En dat is eigenlijk ook het laatste wat je, om zo te zeggen, samen doet. Je draagt je geliefde overledene naar het graf. En je keert zonder hen terug. Hoevelen van u zullen het ongetwijfeld in hun leven ook meegemaakt hebben. Stilte, leegte, verdriet. En de eerste die wij tegenkomen op die vroege paasmorgen zijn de bedrukte en de bedroefde vrouwen. Of zoals Johannes, de evangelist Johannes, hier begint: Maria Magdalena. Ook wat dat betreft, gemeent, als het gaat over die evangelisten Johannes en Lucas en Matthäus en Marcus, ook wat dat betreft ontdekken we lezend en vergelijkend dat elk van de vier het machtige feit van Pasen eigen toonaarden verkondigt. Waarbij Johannes ons vooral laat zien wat de Heer Jezus achtergelaten heeft. Leeg en open graf. Opgevouwen, opgerolde grafdoeken. Doodsdoeken. Immers dat toch is het wat Johannes en Petrus opgeschrikt en verontrust door die boodschap van Maria Magdalena vinden. En hoewel dat in de vroege morgen de enigen zijn die we tegenkomen, blijkt uit dit alles toch al dat er één hen voor geweest is. Nee, niet een grafschenner. Niet iemand die erop uit is, omdat het met zorg gebeurd is te verinneweren. Nee, de ander. De grote ander. De eerste. God die gesproken heeft. En God die op deze eerste dag van de week opnieuw gesproken heeft. De opgestane zelf is op de achtergrond al aan het werk geweest. Niet ineens, maar geleidelijk aan van lieverlee laat hij het tot die bedroefde mensen doordringen dat hij is opgestaan van de doden. En zo gemeente schildert Johannes ons twee discipelen op weg naar het graf. En dat was zoals gezegd omdat Maria Magdalena die vroege morgen was komen binnenvliegen. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. Jezus is gestolen, het graf is leeg. Nieuwe schrik, ook dat nog na alles wat ze al op vrijdag hebben meegemaakt. Ook dit nog. Dat kan er dan ook nog wel bij. En toch gemeente. Ik onderstreep het graag nog een keer, het is de opgestane zelf die aan het werk is. Zelfs door middel van die dwaze woorden van Maria Magdalena. Want door haar woorden trekt hij in die vroege morgen Petrus en Johannes naar dat lege graf. Daar bij dat graf. Daar waar die discipelen alles, waarbij die discipelen alles afgebroken was, al hun hoop om zo te zeggen vergaan was, in het graf verdwenen was. Daar, juist vanuit die plaats, wil Christus de levende met hen voortgaan. Daar heeft hij hen iets te zeggen. Daar wil hij hen een teken geven dat voor hen en van daaruit ook voor ons vandaag anno 2006 van machtig grote betekenis is om te mogen komen tot die echte, tot die diepe, tot die waarachtige paasvreugde. Twee apostelen, twee gevolmachtigden van de Heer Jezus moeten als ooggetuigen voor de kerk van alle eeuwen verklaren dat het graf die morgen op die eerste dag van de week leeg was. Maar dat niet alleen. Ze moeten en mogen ook voor alle eeuwen vertellen hoe het er in dat graf uitzag. En zo gemeente is het dat we lezen in vers 3, Petrus dan ging uit en de andere discipel, Petrus en Johannes. Eigenlijk twee hele verschillende mensen. Ja, één in hun volgen van de Heer Jezus. Maar als mens heel verschillend. En toch komen we ze zo vaak samen tegen. Beiden zijn ze discipelen van het eerste uur. Beiden waren vroeger vissers geweest. En zo hebben beide hun netten achtergelaten om de Heer Jezus te volgen. Samen hebben ze ook onlangs de paaszaal in gereedheid gebracht, waar de Heer Jezus toen tijdens die paaschaalmaaltijd het heilig avondmaal heeft ingesteld. Beide waren in de hof van Caiaphas tijdens het verhoor van de Heer Jezus. En later komen we ze ook weer samen tegen bij de schone poort waar die kreupele, die verlamde man zat en werd genezen. Veel samen. Behoren tot dat drietal wat meerdere keren bij bijzondere gebeurtenissen met de Heer Jezus aanwezig was. Zelfs op die verheerlijking van de berg. En toch ook zo heel verschillend. Verschillend in leeftijd. Peter is een stuk ouder dan Johannes. Verschillend van karakter. Petrus vurig en impulsief, Haantje de voorste, altijd weer zijn woordje klaar, niet voor één gat te vangen, waardoor die zelfs wel eens voor zijn beurt praatte. Johannes zacht, bedachtzaam. Hij zou niet gauw een woord te veel zeggen, waardoor we ook weer niet zo heel veel van hem weten. Wel dit. En dat is een machtig weten, gemeente. Dat hij zelf zo'n geweldig geheim in zijn hart, in zijn leven mocht kennen. Dit geheim. Dat de Heer Jezus hem lief had. En dat hij van daaruit ook de Heer Jezus zo lief gekregen had. Daar kon die maar niet over uit. Hoe vaak lees je het niet? De discipel welke de Heer Jezus lief had. Zo verschillend. En toch zo samen optrekkend. Hoe houden ze dat zo? Zou het niet zijn, gemeente? Omdat ze beide door de Heer Jezus gevonden zijn. En wat Hij samenbrengt vanuit zijn liefde, dat past toch bij elkaar? En dat vult toch ook elkaar aan? Soms zeggen we het ook van twee mensen. Tegenpolen trekken elkaar aan. Maar dat is dieper nog toch ook het grondprincipe waar later de apostel Paulus van uitgaat als het gaat over de gemeente. De gemeente met al haar verschillende leden, ook vandaag. Hebt u gemeente daar wel eens bij stilgestaan? Dat hoe we onderling als leden van die ene gemeente met elkaar omgaan, dat dat alles met Pasen te maken heeft? Want dan valt natuurlijk nog iets op. Petrus en Johannes. En zo lezen we in vers 4, deze twee liepen tegelijk. Ze lopen samen op. Daar staat er, dunkt mijn gemeente, niet voor niets. Niet zomaar als een mededeling van, nou ja, zo gaat het nou eenmaal in het leven. Daar zit toch ook dit achter, gemeente, dat Johannes niet tegen zijn mededisciple, zijn medebroeder Petrus gezegd heeft, Petrus, na wat er gebeurd is, daar bij Pilatus, wat er gebeurde daar bij Caiaphas, in die hof van Caiaphas, waar onze heiland verhoord werd, wat jij daar gezegd hebt, nu hoor je niet meer bij me. Nou wil ik niks meer met je te maken hebben. Jij altijd met je grote woorden. Jij, Petrus, jij hebt onze Heere en heiland verloochend. Nee, gemeente. Het is Gode zij dank, eerder andersom. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat Johannes zijn hand op de schouder van Petrus gelegd heeft. En gezegd, kom Petrus, kom maar bij me. Ga maar mee. En deze twee liepen tegelijk. Weet u, gemeente, wat erachter zit? De liefde van de Heer Jezus Christus. En van daaruit ook de liefde tot elkaar. Dan schrijf je niet zomaar die ander af, gemeente. Die liefde is het die hen drijft naar het graf. Ach, beide verstaan nog lang niet alles van het werk van de Heer Jezus, van zijn opstandingsheerlijkheid. Er is nog zoveel blindheid bij hen in de dingen van zijn koninkrijk, maar toch, deze twee liepen tegelijk op. Ze schrijven elkaar niet af, ze draaien het hoofd voor elkaar niet om. En misschien herkent u zich wel in een van die beiden. Nogal voortvarend, het hart op de tong, maar jezelf ook zo vaak tegenvallend. Het hamert misschien nog door jouw hoofd heen. Dat je op de een of andere wijze ook gezegd of met je leven eigenlijk getoond hebt. Ik ken die mens niet. Wat maakt mij Jezus? Wat heb ik met geloof in hem te maken? Of misschien leeft u veel meer op de achtergrond. Je durft het nauwelijks te zeggen dat je hart zo naar hem uitgaat. Dat je zonder hem niet kunt. En toch, het graf van Jezus. Nee, dieper nog, hij zelf trekt. Zijn liefde is onweerstaanbaar. En deze twee liepen tegelijk. En toch op den duur, hoe dichter ze komen bij het graf, bij de hof van Jozef van Arimathea, op den duur raakt er één achter. Johannes gaat vlugger en komt daardoor als eerste bij het graf. Zou dat zijn omdat Johannes jonger was en daarom sneller kon lopen dan Petrus? Of meer uithoudingsvermogen had of zo? Nou, gemeente, ik denk, zoals dat de reden zou zijn, dan had Johannes dat hier niet opgeschreven. Daar is hij veel te bescheiden voor. En trouwens, van Petrus weten we toch ook dat hij anders best mee kon komen? Hoe vaak was hij juist niet de eerste, zowel in woord als in daad? Heeft hij niet als eerste beleden dat Jezus de Christus was? Was hij het niet die als eerste overboord stapte naar die wonderbare visvangst om als eerste bij Jezus te zijn? Was Petrus het niet die over het water naar de Heer Jezus toeliep? Was ook Petrus het niet die zijn zwaard of zijn dolk wat hij bij zich had pakte in de hof van Gethsemane en die soldaat het oor afsloeg? Steeds weer de eerste. En nou kan die niet meekomen. Waarom niet? Wel, gemeente, daar is een last die op zijn schouder, nee, dieper nog, die op zijn hart drukt. Er ligt nog wat tussen God en zijn hart. Dat heb jij misschien toch ook wel eens? Je hebt wel gedaan wat eigenlijk niet door de beugel kon. En hoe dichter je bij huis komt, hoe langzamer die trappers van je fiets gaan. Ja, je durft niet weg te blijven, je kan ook niet wegblijven, maar toch, je zult moeder, je zult vader onder ogen moeten komen. En misschien weten ze het al wat je gedaan hebt. En anders moet je het gaan vertellen. Zou het zoiets ook niet zijn, er zit wat tussen. Tussen Petrus hart en de Heere. Waardoor die langzamer gaat. Hij heeft zijn meester verloochend. Een aanklagend geweten, gemeente. Doet je gang wel eens trager gaan? O, zeker.
Blikkend in de ogen van Jezus was hij na die verloochening huilend naar buiten gegaan. Ogen die hem vertelden dat ze alles wisten. Ogen die ook straalden van liefde voor dit gevallen schaap. Maar gemeente, is het nou juist niet zo dat als je de liefde van hem gaat proeven in je hart, als je zijn ontferming ontdekt, dat eigenlijk dat pak op je schouders, die last op je hart, steeds zwaarder gaat worden? Want je gaat steeds meer ontdekken dat je gezondigd hebt, dat je kwaad gedaan hebt tegen een God vol van liefde. En daarom is het dat je ook steeds langzamer naar huis gaat, omdat je weet, mijn vader, mijn moeder, die houdt zo van me, en dan heb ik dit gedaan, en daarmee moet ik hen onder ogen komen. Kwaad gedaan tegen een alleen maar goeddoend God, dan ga je niet vooruit, maar dan ga je steeds meer achteruit. En toch, dat is eigenlijk het wonderen. Het is een droefheid, het is een verdriet, het is een verlangen dat toch uitgaat naar God, want je kunt niet zonder hem. Wat komt er zo'n verlangen om Christus te ontmoeten, om het zelf uit zijn mond te horen: vergeven, vergeven, al je schuld, weggedaan in het graf van de zonde. Kijk, daar zit Petrus nou mee. En misschien begrijpt u zo die steeds langzamer lopende Petrus. Maar je kunt toch, gemeente, ook weer geen andere kant op. Want het was wel oprecht toen die beleed: gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Mijn ziel dorst naar u, naar de levende God. En zo, al is het wat later, komt toch Petrus ook bij het graf. En gemeente, als ik u raden mag, wat er misschien ook zit tussen u en tussen de Heer, hoe je misschien ook eerlijk moet zeggen: ik heb wel mijn geloof beleden, maar ik ben zo vaak gevallen en ik heb ook zo vaak weer tegen hem getuigd. Ga nou maar mee. Ga nou maar mee naar dat graf. Hoe het er bij u en bij jou ook bij staat, misschien uw leven duidelijk herkennend in dat van Petrus, en misschien ook niet, want het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn, gemeente. De Heere leidt ieder op zijn eigen manier. Maar als er werkelijk wat gaande is, zou het hart toch uitgaan naar hem die ze op goede vrijdagavond begraven hebben. Ga maar mee, ook met je verdriet en met je zorgen, in je rouw, om geliefden die we hebben moeten missen, kortere of langere tijd geleden. In je verdriet om haar die we nog gaan moeten begraven in deze nieuwe week. Ga maar mee, om te ontdekken dat daar bij zijn graf de dood het laatste woord niet heeft, maar het leven. En dat daarmee de levende de eerste en de laatste is, in wiens handen alles vast ligt. Juist daar bij het graf, juist daar bij het zien van de tekenen, daar zal je hart getroost worden. Daar spreekt hij van de kwijtschelding van de schuld, daar spreekt hij van de troost dat in hem het leven overwonnen heeft. En als Petrus zo bij het graf komt, dan staat Johannes er al. Johannes, die toen hij er kwam een blik in het graf geslagen heeft, en die daar zo kijkend ook al wat van die doeken heeft zien liggen. En dan staat Johannes, en zo leer je hem ook steeds meer kennen uit de evangelie. Nou staat Johannes daar te peinzen. Hoe is dat toch mogelijk? Het graf is leeg. Het lichaam is weg. Daar is die, zou je zeggen, nou echt Johannes voor. En als Petrus bij het graf komt en ziet dat het open is, ja, dan zou die toch Petrus niet zijn als die niet verder gaat om te zien hoe het daar binnen is. En zo lezen we dat Petrus het graf inging. Want is bij alles ook waar, gemeente, als de Heere Jezus werkt en als de Heere trekt in je hart en je leven, dan kunnen er duizend zorgen. Dan kunnen er duizenden zonden zijn. Maar je kunt toch niet meer terug. Je kunt toch van hem niet los. En dan heb je ook geen rust voordat je hem gevonden hebt. Voordat met hem weer goed is. En je mag leven uit zijn leven. Petrus gaat het graf in. En wat een machtig rijke paasboodschap lezen we dan. En ging het graf in en zag de doeken liggen en de zweetdoek. Dat is de doek die op het hoofd van de Heer Jezus gelegen had. Zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Nou, denkt u, is dat paasevangelie? Ja, gemeente. Dat is nou de rijke boodschap van Pasen. Dat Petrus die doeken zag liggen. En als straks de andere discipel Johannes erbij komt, dan ziet hij het ook. Die doeken die hier liggen, die vertellen ons dat de Heere Jezus niet gestolen is. Dat zijn lichaam niet geroofd is. Dat de vijand het laatste woord niet heeft. Want die doeken, dat is nota bene het fijne lijnwaad. Dat Jozef, die rijke Jozef van Arimathea, gekocht had. Daar was heel wat voor neergeteld. En als de rovers gekomen waren, mensen met kwade bedoelingen, om Jezus' lichaam te stelen en om het graf te schennen, dan hadden ze zeker dat fijne lijnwaad, die dure stof, meegenomen. Want dat zou geld opleveren. Maar dan kan het ook niet dat vrienden of vijanden het lichaam van de Heer Jezus hebben meegenomen. En het, om het ergens anders weer neer te leggen. Want dan hadden ze toch eerst het kleed, deze doeken, van zijn lichaam afgewikkeld. En ze hier, en hadden ze die dan op hier op deze manier achtergelaten, zoals Petrus, zoals Johannes het zien. Dat betekent, gemeente, dat die doeken die Petrus en later ook Johannes hier ziet liggen, die spreken van Christus' opstandingsheerlijkheid. En kijk dan nog eens goed naar wat Petrus hier ziet, gemeente. Hij zag de doeken liggen. Dat wil zeggen, ze liggen niet in een hoek gegooid. Zoals jouw moeder misschien wel eens een keer tegen je zegt als ze op je kamer komt. Hé, heb je je kleren weer niet opgeruimd? Alles liggen op een hoopje in een hoek of op een stoel. Hang het nou eens netjes op. Nee, het ligt niet in een hoek gegooid. Ze liggen allemaal netjes bij elkaar. En dan ziet hij nog iets. Die zweetdoek, die doek waarmee het hoofd van de Heer Jezus toen hij in het graf lag bedekt geweest is, ligt apart. Keurig netjes opgerold, opgevouwen. En niet meer op het hoofd van de Heer Jezus. Hier in het graf zijn dus alleen nog maar de restanten. De restanten van de dood achtergebleven. Zoals in een slaapkamer de nachtkleding achterblijft. Als de nieuwe dag begonnen is. En de personen, de mensen zijn opgestaan en naar school of naar hun werk of zoals vanmorgen naar de kerk zijn gegaan. Zo is ook hier de nieuwe dag aangebroken. De dag waarop Christus is opgestaan. Petrus en wie dan ook, weet u, Weet jij wat dit betekent als Christus niet opgestaan zou zijn? Dan zou uiteindelijk het leven toch te vergeefs zijn. Dan zou zijn werk geen uitwerking hebben. Dan zou er niemand zalig kunnen worden. Dan kan je verloochening of welke zonde ook nooit meer vergeven worden. Maar nu. Nu Christus is opgestaan, heeft het ook zin om op hem te hopen, om het van hem te verwachten. Want hij is een volkomen zaligmaker. En zo, gemeente, geeft Pasen hoop en verwachting, ook voor onze sterfelijke lichamen. Want Christus is lichamelijk opgestaan. En zo geeft dit heilsfeit vaste grond voor de belijdenis: ik geloof de opstanding van het lichaam. Ook al moesten wij afgelopen week onze geliefde man en vader en opa begraven. En dan moeten wij aanstaande week onze moeder en onze oma gaan begraven. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Wij leven, gemeente, niet in een paasloze wereld. De doeken in het open graf verkondigen ons: er is hoop, er is verwachting voor ziel en lichaam. En kijk daar nog eens, gemeente, want in de manier waarop Petrus de doeken ziet liggen, merkt u ook hoe de Heer Jezus in vrede dit graf verlaten heeft. Nou, zo zou je kunnen zeggen, het slagveld op Golgotha, na de doodstrijd in de hel, nedergedaald ter helle, toch? Na de doodstrijd in de hel ontmoeten we het geopende graf en daarin de stilte van de overwinning. De paasmorgen legt getuigenis af van de majesteit en de heerschappij van Christus. Tegen hem hebben en moeten alle doodsmachten het afleggen. Het lijkt wel zo, maar ze hebben het laatste woord niet. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Maar wat gaat daar een machtige boodschap van uit? Voor allen die van Christus zijn, jaagt de dood geen angst meer aan. Jezus heeft het graf dat er nog is tot aan zijn terugkomst. Zo lang zal het blijven in deze wereld. Hij heeft het achtergelaten als een kamer vol vrede voor allen die in de Heere mogen sterven. En gemeente, in die doeken mag Petrus en mogen wij nog iets zien. Hij is opgestaan. Maar hij heeft de kostbare doek in het graf achtergelaten. Zijn kleren die hij droeg toen hij gevangen genomen werd, die zijn verdeeld door de soldaten. Dus die zijn er ook al niet meer. Dat betekent, hij is opgestaan in nieuwe kleren, door God zelf hem geschonken. Dat was met Lazarus niet zo. Die kwam uit het graf met de grafdoeken nog om. En de zweetdoek nog voor zijn gezicht. Lazarus is dan ook later weer gestorven. Jezus niet. En als we nog even terugdenken, toen hij geboren werd, toen werd hij door Maria in doeken gewikkeld. En zo werd hij en ieder ander toen in het graf gelegd. Dat betekent eigenlijk, gemeente, die doeken zijn het doodskleed. En lopen wij ten diepste er allemaal niet in, gemeente. Maar wat is nou de boodschap van Pasen? Kijk maar naar het graf. Daar liggen ze. De doeken en de doek van zijn gezicht. Dat is de boodschap die Christus achterlaat. Hij heeft de dood voorgoed achter de rug. Hij is niet teruggekomen uit de dood. Nee, hij is er dwars doorheen gegaan. Hij stond op aan de andere kant van de dood. Hij heeft de dood overwonnen en de grafdoeken laat hij achter. Hij roept het u en jou toch. Ik heb uw zonde, ik heb jouw schuld gedragen en jullie dood verslonden tot overwinning. Misschien ga en sta je nog altijd in het kleed dat aan het verderf, aan de ondergang onderhevig is. Maar wie mag leven uit mij? Wie de toevlucht leerde nemen tot mij, die mag hier zien in het lege graf. Ik heb verworven het kleed van het heil, van de genade, van de gerechtigheid, het feestkleed. De hemelse, de door Christus verworven garderobe, die bevat uiteindelijk alleen maar nieuwe kleding. Al het oude is voorbij gegaan, want Christus heeft op Pasen de nieuwe kleren van het heil verworven. Of u het ook krijgen kunt, terwijl misschien wel ook vanmorgen onder de verkondiging van het woord je geweten je aanklacht, je hart je verwijt, de boze je beschuldigt. Hoor dan het woord van de Heere. In het jaar van het welbehagen van God zullen de treurenden van Sion ontvangen sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest. Daar mag je mee gaan tot hem, om uit zijn hand te ontvangen het nieuwe kleed van de vergeving der zonde en de vernieuwing van het leven. En dan zie je ze staan, de grote scharen, komend uit de grote verdrukking, gekleed in de lange witte klederen die gewassen zijn in het bloed van het lam. Petrus heeft dat op dit moment, die hier staat bij het graf, nog niet allemaal zo begrepen. Wel heeft hij zijn ogen goed te kost gegeven en het als het ware in zijn hart opgenomen. Want je leest de uitwerking daarvan later in zijn brieven. En zo blijkt verder dat de Heer het gebruikt om beter zicht te krijgen op zijn woord. En dat betekent toch uiteindelijk ook meer zicht op de opgestane. Steeds hechter met hem verbonden en meer tot eer van hem leven. Dat hij raad wist met de dood. Verslonden tot overwinning. Dat is toch Pasen. Dat hij raad wist met mijn zonde, met mijn schuld. Nee, wij weten er geen raad mee. Wij lopen erin vast. Of het moet gemeente zijn dat we bewust in de zonde willen voortleven. Dan weten we er doorgaans wel raad mee. Maar wie zo niet verder kan, geraakt door het woord van de levende, laat die toch vanuit dit lege graf gaan tot hem. Hij kan ook jouw grafdoeken die ons herinneren aan de zonde en de dood opruimen. Hij liet het achter zich in het graf, daar waar hij geweest is, maar nu niet meer is. Daarom ziet die strijdende kerk hier op aarde ook steeds weer met verlangen en zegt onze belijdenis met rijkhalzend verlangen uit. naar zijn terugkomst. Want dan leidt men de bruid van Christus, zijn gemeente, gekocht met zijn bloed, levend uit zijn opstandingskracht en heerlijkheid. Dan leidt men zijn gemeente uit, in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt, het feestkleed van de overwinning, tot haar koning. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Het vijfde vers uit Psalm 116. Gemeente, eindigen wij met dankgebed. Heren, zo mogen we ook aan het einde van deze dienst gekomen uw naam hartelijk dank zeggen. Dat ook op deze eerste dag van de week het evangelie, het paasevangelie, mocht uitgaan. De Heere is waarlijk opgestaan. De tekenen getuigen ervan. Maar Heere, mag het dan ook leven in onze harten. Zijn opstanding mag ook voor mij zijn. Het leven. En Heere, mag dat machtig rijke evangelie ook uitgedragen worden. In stad en platteland. Niet alleen in kerken, maar ook door onze levens, Heere. Wilt u zo met de gemeente zijn als ze huiswaarts keert. Haar verder deze dag nabij en goed zijn. Heere, breng ons ook vanmiddag opnieuw onder de verkondiging van uw woord. Leid ons zo, jongeren en ouderen. En leer ons meer en meer te leven. Uit het offer wat u gebracht hebt, de verzoening. Door uw Heer Jezus Christus, maar ook uit de heerlijkheid van het leven met u, door de dood, ook mij het leven bereidt. En dat mag eens betekenen, Heere, ingaan in uw heerlijkheid, om eens volmaakt, volkomen verlost en bevrijd van alles, u de lof toe te brengen. Amen. Wij zingen samen nog uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Derde vers uit Psalm 138. Gemeente, gaat er u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.